Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Welkom beste luisteraars bij deze nieuwe aflevering van Elke dag telt. We starten deze uitzending zoals gewoonlijk met muziek. Dit is Will Morrison met een akoestische versie van het lied So Will I.
Salvation. chase down my heart through all of my failure and pride. On a hill you created the light of the world, abandoned in darkness to die. And as you speak,
beste luisteraars. Ik weet niet als u vrijdag 14 juni heeft kunnen luisteren naar de nieuwe aflevering van De Kerk Leeft. Het was een zeer aangrijpende en mooie getuigenis. In die uitzending getuigt Marie Boumatesi over hoe ze als jong meisje met haar familie jaren op de vlucht was in de nasleep van de Rwanda-genocide. Ze verloor veel familieleden, maar overleefde de gruwel en wil vandaag een stem zijn voor alle andere slachtoffers. En ze getuigt hierbij ook over haar sterke geloof en hoe de Heer haar geleid heeft doorheen de verschrikkingen. Haar echtgenoot Peter Verlinde heeft het conflict op verschillende momenten van nabij meegemaakt als VRT-journalist en vult de getuigenis aan. En Marie en Peter brachten het hele verhaal in een boek dat de titel draagt Marie, overleven met de dood. En ik stel voor dat we luisteren naar een fragment van die uitzending, beste luisteraars. En u kan deze uitzending nog volledig herbeluisteren vanavond om 20:15.
Jullie zijn gevlucht met de familie. U zegt, we zijn mijn vader vrij snel verloren. Daarna met uw moeder en zussen, kwamen jullie uit een groot gezin?
Ja, wij zijn gelukkig nog, dat is een wonder, en dank u, moeder Maria. We leven nog. Moeder Maria heeft goed naar de gebeden van onze moeder geluisterd. Dus we zijn met 8 kinderen, nog altijd. 7 meisjes en 1 jongen. Dus we zijn nadat ons vader in een vluchtelingenkamp, aangevallen vluchtelingenkamp, vermoord werd. We hebben geen afscheid kunnen nemen, want het was 's nachts. We hebben gelopen voor ons leven. En dan dus met ons moeder alleen. En zo zijn wij in Congo geraakt dan met ons moeder. Tot dan dus de kampen zelf in Congo, Oost-Congo aangevallen werden. En dan zijn wij eigenlijk, hoe zeg je, zijn wij Athene gerukt door de oorlog. Want op dat moment konden wij, we zijn samen vertrokken, maar op een gegeven moment zijn we elkaar kwijtgeraakt, diep in de broers. En zo heb ik jaren gedacht dat mijn zussen en mijn enige broer, dat ze dood waren, dat ik de enige was die nog leefde. Waarom? Omdat ik dan was met mijn moeder, grootmoeder die nog leefde op dat moment, en mijn 2 jongste zusjes en een neefje. En ik was de oudste. Hè? Dus ik ben de vierde bij ons, van de 8 kinderen. Maar op een gegeven moment, in de diep in de broes, waren mijn oudste zussen weg. We konden die niet terugvinden. En dan was ik de oudste die op mijn 14 jaar eigenlijk moest bekommeren. Ik moest voor iedereen zorgen. Ik heb vrij snel die verantwoordelijkheid opgenomen. Een tent opbouwen, opzetten. Hè? Als het regent midden in de broes. Hou vast zijn van ons moeder, die zelf meer en meer begon te verzwakken, ondanks dat ze heel de tijd echt is blijven bidden. Grootmoeder, die op een gegeven moment zelf niet meer kon, en die is dan overleden. door honger en uitputting. Hè. Die is echt in een pijnlijke dood tegemoet gegaan. Samen met zoveel andere slachtoffers. Wat mij bijgebleven is eigenlijk een nichtje dat wij hadden, Elodie. Ik heb het ook over haar getuigen in het boek. Dat kind was ziek, ik denk een jaar of zeven. Ze was 7 jaar, maar ook verzwakt en woog eigenlijk kon niet veel, omdat ze was echt uitgehongerd. En ik denk dat ze malaria had en had koorts. Ik heb dan kind dan gedragen, hè, op mijn rug en vluchtend. Hè. En zo is dat kind eigenlijk gestorven op mijn rug. En ik had dan eigenlijk nog niet door, behalve dat ik dan hoorde, voelde dat alles ledemaat is in gaan hangen en haar hoofdje zo, En dat is eigenlijk een zeer pijnlijk gebeuren als je zoiets meemaakt. En uiteindelijk, je gooit dat kind weg. Ja, we zijn dan even, dat was 's avonds, bij haar gebleven en met takken en zo bedekt en verder gevloeid. Want er is geen tijd om afscheid te nemen in zo'n situatie. Je moet lopen voor je leven en ik hoop dat ze het nu. Ja.
Er zijn ook jaren van non-stop angst, eigenlijk.
Mm-hmm. Ja, absoluut. Angst was een vriend geworden. Hè. En wie stopte met angstig te zijn? Ik zag mensen die het eigenlijk opgaven. Ik zou zeggen, wie wanhopig werd, werd dood. Ging dood. Want het is een leven van de hoop. Hè. En de meeste mensen die ik zou zeggen, dat heeft mij ook doen relativeren over het leven. Voor haar had je ministers bijvoorbeeld, je had mensen, dokters, advocaten, mensen van een hoge standing eigenlijk, die ook gevlucht waren. Het zijn zij die vrij snel eigenlijk gestorven zijn, zelfs zonder dat men op hen geschoten had of doen verdrinken, want sommige vluchtelingen zijn door ontbering om het leven gekomen, door honger en uitputting, door ziektes, door kwetsuren, maar ook doordat een grote groep vluchtelingen werd bewust gedreven naar, want Congo heeft heel veel wateren, Gerke Congo, stroom ja. En een Waluaraba, grote rivieren, die heel gevaarlijk zijn. Je kunt daar niet in zwemmen, er zijn ook gevaarlijke dieren daarin. En men, in plaats van eigenlijk, heeft de munities willen besparen en heeft een grote groep, vaak systematisch, een grote groep vluchtelingen in dat water gedreven. Dus als je niet op die manier werd omgebracht, gingen ook, zoals die rijke mensen die niet hadden geleerd om met niks te leven eigenlijk, met honger te leven, die zijn vrij snel door honger eigenlijk gestorven. Op een of andere manier past ons lichaam zich aan de situatie en als je niet getraind hebt, ben je vrij snel eigenlijk een slachtoffer op dat vlak. Hè. Dus als je zo'n dingen allemaal meemaakt, vooral jonge kinderen ziet sterven, het onschuldig zelf dat dan een sterven was. Als je ziet hoe het menselijke ontmenselijkt wordt, hoe een mens een erger wordt dan een dier. Ik ben op een gegeven moment een vriend, een dien geworden van de dieren. Waarom? Omdat ik zei, er zijn inderdaad gevaarlijke dieren, want die hebben ook levende mensen opgegeten. Maar die dieren voelen zich bedreigd, want ze waren in hun territorium terechtgekomen, diep in de broes. 1, 2, ze hadden soms misschien ook honger. En dat is hun instinct en zo. Maar die dood niet omdat zij per se willen doden uit haat. Dus eigenlijk, een mens was ondergeschikt geworden aan een dier voor mij op dat vlak. Hè? Dus hoe kan je zo bewust een mensenleven beëindigen vanuit de haat en een wraakzucht en op een echte pijnlijke manier mensen om het leven brengen, bewust leven verbranden, leven in gevaarlijke wateren gooien. Dat is niet te beschrijven. Absoluut niet. Dus de meeste mensen, ik herinner me op een gegeven moment, nadat ik die kindjes had gezien. Je wordt noodgedwongen een getuige van de dood eigenlijk. De doodsfase, zou ik zeggen. Omdat bijvoorbeeld, ik ging me soms verstoppen. Je had geen andere plaats, je lag gewoon tussen de doden. want die waren ook uitgeput. En op een gegeven moment was er een tentje naast dat van ons. En hoorde ik iemand, echt een man, agoniseren. Zo, op, die wou maar niet sterven. En dat is ook heel mooi. Je wordt een getuige van de echte liefde. Waarom? Omdat zijn vrouw is daarbij gebleven, ondanks die angst om zelf te sterven, totdat die man helemaal overleden was. Ze deed mij ook denken aan mijn moeder, want ons moeder is ook op een gegeven moment teruggegaan waar wij gevlucht waren, om een laatste zegen, een kras op het hoofd van ons vader te maken als afscheid. Dus dat bestaat ook wel, mensen, helden bestaan. En totdat die man echt zijn laatste snik echt hapte, alleen zijn laatste adem. En dan is die vrouw pas vertrokken. En ik vond dat zo sterk. Ik zou die vrouw, ik hoop dat ze nog leeft, willen ontmoeten van kijk, wat sterk. Hoe sterk is dat echt om zo, ja.
Dat u eigenlijk ook echt de twee extreme uitersten heeft kunnen zien van waartoe een mens in staat is.
Absoluut, absoluut. Ja. Maar ook, het is heel gek. Ik vond het mooi om het einde te zien van mijn medevluchtelingen, medemensen die uiteindelijk gestorven waren. Gelijk die man was dan achteraf zo, dat was een verlossing. De dood kan soms een verlossing, hoe gek ook dat klinkt. Die waren zo vredig, het lijden, de pijn was weg. En ik vond dat zo, ja, het is gek om dat mooi te noemen, maar ik vond wel een verlossing eigenlijk, ja. Mm-hmm. Ja, absoluut.
Het boek dat jullie geschreven hebben, heet ook Marie Overleven met de dood. Ja,
ja, waarschijnlijk klopt. Om de daar reden. Is die titel ontstaan. Ja. De dood werd op die manier, ik dat net beschreven heb, eigenlijk een vriend, een verlosser. En een vriend heeft mij niet gewild, want anders was ik ook hier niet. Dan heb ik dan moeten overleven met die dood. Want uiteindelijk neem je die dood toch ergens mee, door getuige te zijn van de mensen die, onschuldige mensen die in die dood gebleven zijn, ergens verloren in diep in de broes waar zij geen waardig afscheid hebben kunnen nemen. Jonge mensen die nog een lang leven voor zich hadden, maar die kans niet gekregen hebben door andere hebzuchtigen. En ik noem dat eigenlijk een des duivel. Hè? Een gewone, normale mensen doet zoiets niet. Het is gewoon het werk van het kwade. En daar moeten we ons van bewust zijn. Ja. Absoluut.
Ja. Het kwade is ook een realiteit.
Absoluut, het is een realiteit. En in ons dagelijks leven zelfs. Dus we moeten altijd waakzaam blijven. Ja.
Ja, want het is iets dat zeker in onze westerse wereld vaak naar voren wordt gebracht. Het feit dat er lijden, oorlog, afschuwelijke dingen bestaan. Dat is een argument voor het niet bestaan van God, voor veel mensen. Maar u die de dood zo vaak in de ogen hebt gekeken, u gelooft rotsvast in God eigenlijk.
Absoluut, ik geloof, ik blijf in God geloven. Want God heeft het goede gemaakt en niemand is als een slechte mens geboren, wordt als een slechte mens geboren. We hebben ook de mogelijkheden, de kansen, de gaven gekregen om zelf te kiezen tussen het goed en kwade. Vandaar die vrijheden die we hebben, mogen we niet misbruiken eigenlijk om dan voor het kwade te kiezen. En God is liefde. God heeft ons alle mogelijkheden gegeven, zoals ik daarnet gezegd heb, om al dan niet te geloven. Maar het is ook eigenlijk, een geloof is ook een gave, een geschenk. Een geschenk neem je aan, je bent daar niet toe verplicht. En als je de kans hebt om, dat is een luxe voor mij, om geboren te zijn geweest uit een gelovige familie. Dat is echt waar een luxe, een geschenk. Ik besef eigenlijk dat dat niet zomaar makkelijk is om zomaar te geloven als je dat niet van mij af aan als een klein, van kleins af mee gekregen hebt. Dus ik bleef in God geloven, maar ik had ook heel veel redenen om misschien niet in hem te geloven. En ik dank hem dat hij mij dat geschenk bleef schenken, want ik ken mensen die bijvoorbeeld zelfs hier in België, die de oorlog overleefd hebben zoals ik, die echt kennissen. maar die achteraf zelfdoding gepleegd hebben. Mm-hmm. Jonge moeders, jonge gasten, na afstuderen dokters, advocaten, en die het niet meer zien zitten, zelfs hier in België. Mm-hmm. En ik denk dan, als ik niet gelovig was, diep gelovig, dan was ik hier niet. God heeft mij altijd bij de hand genomen, moeder Maria. Ik heb mij ook bijvoorbeeld, ik weet dat ik fysiek, lichamelijk, vanaf mijn 14, want mijn moeder is dan achteraf toch ook naar Rwanda teruggedreven en vermoord geweest door de huidige machthebbers. Maar ik voelde mij nooit als een wees kind. Ik keek naar moeder Maria van kijk, ja, ik heb een moeder. Maar ik wil mijn eigen biologische moeder niet ontkennen. Maar ik denk dat ze heel blij is dat ik die houding aanneem. Dat ik mij niet alleen voel, ondanks de pijn en het lijden. Mm. Absoluut.
Voor de opname sprak u ook nog over het moment dat u eigenlijk dacht dat u ging omgebracht worden. Mm. En dat u toch niet echt bang was. Dat u een soort vertrouwen had.
Ja, dat is, er is een fase van de dood, uit mijn ervaring, waarin ik denk dat dat aan de psychiaters om deze uit te leggen, want ik kan dat niet, het is niet mijn vakgebied. Maar er is een gegeven moment dat eigenlijk het lichaam zich uitschakelt. En als je gelovig bent, het geloof en het vertrouwen overblijft. En dat heb ik heel kort ervaren, een bijna doodservaring. Je maakt je klaar van, het is gedaan. En het is zelfs moeilijk om terug te komen in je lichaam, want je ging weg en je wordt niet weggebracht. Men heeft mij net niet vermoord. En dat doet raar. Dat doet raar. Het is heel kort, hè. Het is een heel snel proces. Maar dat doet eigenlijk raar. Ik geloof sterk dat... dat is dan die fase waarin ik denk, als je helemaal dood bent, dat je inderdaad niks niet meer voelt. Dat het de ziel je lichaam effectief verlaat. En bij mij was het op een knipperke. Ja.
Thank you.
En u hoorde, beste luisteraars, een fragment van de aangrijpende getuigenis van Marie Boumatese. De volledige uitzending kan u herbeluisteren op onze website radiomaria.be bij het programma De Kerk Leeft.
Recibe mi corazón. presencia.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Beste luisteraars, gisteren op zondag 16 juni heeft naar gewoonte Paus Franciscus het Angelus gebeden en dat wordt altijd gevolgd door een bepaalde boodschap. En ik wil graag samen met jullie even stilstaan bij die boodschap.
Cari fratelli e sorelle, ieri a Cracovia è stato beatificato Michele Rapace, sacerdote e martire, pastore secondo il cuore di Cristo, fedele e generoso testimone del Vangelo che ha sperimentato sia la persecuzione nazista sia quella sovietica e ha risposto con il dono della vita. Un applauso al nuovo beato. Continuiamo a giungere notizie dolorose di scontri e massacri compiuti nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo. Rivolgo il mio appello alle autorità nazionali e alle comunità internazionali affinché si faccia il possibile per la cessazione delle violenze e per la salvaguardia della vita dei civili. Tra le vittime, molti sono cristiani uccisi in odium fidei. Sono martiri. Il loro sacrificio è un seme che germoglia e porta frutto e ci insegna a testimoniare il Vangelo con coraggio e coerenza. E non cessiamo di pregare per la pace nella martoriata Ucraina, in Terra Santa, in Sudan, Myanmar e dovunque si soffre per la guerra.
Beste broeders en zusters, gisteren is Michael Rapask in Krakau zalig verklaard. Een priester en martelaar, een pastoor volgens het hart van Christus en een trouwe en genereuze getuige van het evangelie. Hij heeft zowel de nazi- als de Sovjet-vervolging meegemaakt en heeft daarop gereageerd met de gave van zijn leven. Een applaus voor deze nieuwe zalige. En Paus Franciscus vervolgde. Er blijven pijnlijke berichten binnenkomen over botsingen en bloedbaden in het oosten van de Democratische Republiek Congo. Ik doe een beroep op de nationale leiders en de internationale gemeenschap om al het mogelijke te doen om het geweld te stoppen en de levens van burgers te beschermen. Onder de slachtoffers zijn veel christenen die in odium fidei zijn gedood. Zij zijn martelaren. Hun offer is een zaadje dat ontkiemt en vrucht draagt en ons leert om moedig en consequent te getuigen van het evangelie. En laten we niet ophouden te bidden voor vrede in Oekraïne, in het Heilig Land, in Sudan, in Myanmar en overal waar mensen lijden onder oorlog. En daarna, beste luisteraars, groeten Paus Franciscus nog de aanwezigen op het Sint-Pietersplein en in het bijzonder bepaalde groepen die daar aanwezig waren. En hij vraagt nog, zoals gewoonlijk, aan het einde van zijn boodschap om speciaal voor hem te bidden. En natuurlijk krijgt u, beste luisteraars van Radio Maria, een volledige vertaling van de boodschap van Paus Franciscus, telkens in Radio Vaticaan. Een uitzending op maandag om 17:30 met herhaling de dinsdag om 14:15 en de donderdag om 17:30 met een herhaling de vrijdag om 14:15.
verstehen, dass du mich liebst.
Komm und fülle mein Herz, gib mir neu deinen Geist. Du bist unser Gott, der Heilung bringt, Licht des Lebens, das das Dunkel durchdringt.
Jesus, du allein bist genug. Du bist alles für mich. Jesus, öffne mein Herz, lass mich sehen und verstehen, dass du mich liebst. Komm und fülle mein Herz, gib mir neu deinen Geist. Du bist unser Gott, der Heilung bringt, Licht des Lebens, das das Dunkel durchdringt. Komm und fülle mein Herz, dass das Dunkel durchdringt. Komm und fülle mein Herz,
zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Elke Dag Telt. We gaan nog even een Bijbelvers voor de dag trekken. Kom, o Heilige Geest. En ik trek een kaartje uit ons mandje met Bijbelversen. Vele van hen die de toespraak hadden gehoord, kwamen tot geloof. Het komt uit de Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 4, vers 4. Velen van hen die de toespraak hadden gehoord, kwamen tot geloof. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst en tot morgen vroeg.